Wij willen vanavond uit Colossenzen 1 en 2 lezen. Het laatste stuk van hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 24 tot hoofdstuk 2, vers 15. En ik lees uit de Telos-vertaling. Paulus schrijft dit aan de Colossers. Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u, en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben, overeenkomstig het rentmeesterschap van God, dat mij gegeven is voor u. Om het woord van God te voleindigen, de verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Hiervoor arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea en voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot kennis van de verborgenheid van God de Vader. Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik opdat niemand u met overredende taal misleidt, want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u en verblijd mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in hem, terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging. Kijkt u uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog, volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld en niet volgens Christus. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent voleindigd in hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met hem begraven in de doop. In hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft hij mee levend gemaakt met hem, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. De schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en die onze tegenstander was, heeft hij uitgewist, en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Tot zover uit het woord van God. U hebt de vorige keer al kunnen horen, beste vrienden, broeders en zusters, dat dit bij uitstek een brief is waarin de Heer Jezus op wel heel bijzondere wijze het middelpunt vormt. Je zult geen tweede brief van Paulus kunnen aanwijzen waar dat sterker het geval is. Op zichzelf is dat natuurlijk heel mooi dat dat zo is, maar er was ook een heel ernstige reden voor. Er zijn tussen de regels door in deze brief mensen te vinden die ernstige dwaalleringen hebben verkondigd, waar ook die Colossers door waren beïnvloed. In de aanhef van de Telos-vertaling bij hoofdstuk 1 ziet u dat ook. dat er gevaarlijke dwalingen waren die in Kolosse ingang gevonden hadden, en Grieks-filosofische en Joods-ritualistische elementen. Die Griekse elementen, dat was dan onder andere de ascese, de ten onderhouding van het lichaam als een teken van vroomheid. En die Joodse elementen waren de besnijdenis, de wet, de overlevering, de engelenvereering. En al die zaken trokken de gelovigen van Christus af. Er zijn allerlei overeenkomsten tussen deze brief en de Efeziërs. Als u zo leest, dan valt u dat op als u die andere brief goed kent. Maar aan de ene kant gaat Paulus hier minder ver als het gaat om onze christelijke positie. Dat wat wij in Christus zijn. Denk alleen al hoe dat in Efeze 1 uitvoerig geschilderd wordt. Maar aan de andere kant gaat hij juist verder in de beschrijving van de heerlijkheid van Christus zelf. Die het hoofd van de gemeente is. Je zou het ook zo kunnen zeggen. In beide brieven gaat het om de relatie tussen Christus, het hoofd, en de gemeente, zijn lichaam. Maar in de Efezebrief ligt de volle nadruk op het lichaam. En in de Kolossebrief de volle nadruk op het hoofd. En daarom hebt u in hoofdstuk 1 al die prachtige beschrijving kunnen vinden. Een van de hoogtepunten in de brieven van Paulus. Een beschrijving over de Heer Jezus, de Zoon van Gods liefde, het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, degene die voor alle dingen is, en door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn, en in wie alle dingen bestaan, die ook het hoofd van het lichaam is, de eerstgeborene uit de doden. Degene in wie het de ganse volheid van God behaagde te wonen. En aan wie ook wij nu deel hebben gekregen. En ook in het gedeelte van deze brief dat nu voor onze aandacht staat, is dat wel heel treffend te zien. Ik loop daar nog maar niet op vooruit. En het gaat hier, dat wil ik er nu alvast zeggen, niet alleen maar om een soort dogmatische christologie, een leer omtrent de persoon van Christus die zeer nuttig is, vooral tegenover de dwaarleringen, om precies uit te vogelen hoe het nou zit met de verhouding tussen Christus als mens en Christus als God, Christus als tweede persoon van de Godheid en al die dingen meer, allemaal heel nuttig en belangrijk. Maar hier gaat het om een persoon met wie Paulus een persoonlijke relatie heeft. En nog sterker, als het gaat om de ware leer omtrent Christus, dan is dat iets waarvoor hij strijd en lijden heeft te verduren. Hoeveel zou het ons waard zijn om de leer omtrent Christus inderdaad zo vast te houden, zo met ons leven zelfs te verdedigen, als dat hier eigenlijk het geval is bij Paulus. En daarom is het belangrijk om die woorden over lijden en strijd eens kort te bezien. In de eerste plaats, in dat merkwaardige vers 24, daar zegt Paulus dat er nog iets ontbreekt aan de verdrukking van Christus voor zijn lichaam. Nou, dat betekent natuurlijk helemaal niet dat Paulus nog iets zou moeten toevoegen aan wat de Heer Jezus op het kruis in zijn verzoenend lijden en sterven voor de gemeente heeft gedaan. Dat was uniek. Daaraan kan niets worden toegevoegd. Dat heeft de Heer Jezus helemaal alleen volbracht. Maar wat de Heer Jezus tijdens zijn bediening op aarde niet heeft gedaan, dat is de volle waarheid onthullen omtrent hemzelf, als hij eenmaal verheerlijkt in de hemel zou zijn, en zijn gemeente die zijn lichaam zou zijn. De Heer Jezus is in de eerste plaats gekomen om de belofte aan Israël te vervullen. En als Israël, het grote geheel daarvan althans, hem verwerpt, dan komt daar ruimte voor de volkeren. Dan heeft de Heer Jezus heel in het bijzonder de waarheid van het Koninkrijk Gods onthuld, waar we momenteel in Ede een serie bijbellezingen over hebben. Daarover heeft de Heer Jezus uitvoerig gesproken. Maar over één ding heeft hij nimmer gesproken. Hoogstens hier en daar. Heel in de verte ernaar verwezen, als je denkt aan Matthäus 16, waar hij over de gemeente spreekt. En dat is wat Paulus heeft mogen onthullen. Nog niet eens de 12 discipelen, maar de apostel Paulus. De waarheid van Christus en het lichaam, komen we zo op terug. En dat verkondigen van Paulus, dat gaat met strijd gepaard, met verdrukking. Want het is iets wat de wereld niet wil horen, maar het is ook iets wat het Joodse volk niet wilde horen. Dit bijzondere plan van Joden en heidenen, en nu ga ik dan alvast vertellen waar dat in dat mysterie, die verborgenheid van de gemeente over gaat, dat Joden en heidenen samengevoegd zijn tot iets heel nieuws. Christenen zijn niet bij Israël ingelijfd en Israël is niet bij de volken ingelijfd, maar uit Israël en uit de volkeren zijn mensen genomen door Gods verkiezende genade en roeping en samen zijn zij iets nieuws geworden, de gemeente van God. En die gemeente van God is één gemaakt met de verheerlijkte Christus in de hemel, die het hoofd is van dat lichaam. Waardoor ook de gemeente ten diepste een hemels volk is. En daarvoor heeft Paulus de verdrukkingen moeten ondergaan. Hij schreef deze brief uit de gevangenis. En uiteindelijk is hij in die gevangenis terechtgekomen vanwege deze waarheid. Hij vertelt dat ook in de Efezebrief. Van deze waarheid, dat ook de volkeren nu door het geloof op voet van gelijkheid samengebracht zijn met Israël in die ene gemeente. Paulus is van de gemeente een dienaar geworden. Hij zei in vers 23 dat hij een dienaar is geworden van de schepping, maar hij is ook een dienaar geworden, dat is dan de evangelieverkondiging, maar hij is ook een dienaar geworden van de gemeente, omdat hij met het oog op die gemeente een heel bijzondere bediening heeft ontvangen. De Telos vertaling noemt dat steeds rentmeesterschap. Maar lees maar simpelweg iets dat hem is toevertrouwd, dat hij moet beheren zoals een goede rentmeester dat doet, en dat hij moet verkondigen, moet doorgeven. Hij heeft een bediening van God ontvangen om het woord van God te voleindigen. Dat wil zeggen volledig te maken, tot volheid te brengen. De Heer Jezus heeft dat nog niet gedaan. Die heeft ons veel dingen onthuld. Maar zeer bewust bepaalde dingen overgelaten aan deze bijzondere dienstknecht. Die hij zelf geroepen heeft op de weg naar Damascus en ook later toen Paulus in Jeruzalem was. En aan wie hij ook deze dingen persoonlijk heeft toevertrouwd. Dus het gaat niet buiten Christus om. Het is de Heer Jezus die door deze dienstknecht deze dingen heeft ontvouwd. En Paulus zegt dat op zijn manier. Het is de verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest. Maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Heel veel christenen hebben dat onvoldoende gewaardeerd. Wat hier staat. Als wij zeggen dat de gemeente bij Christus is ingelijfd, is er totaal geen sprake van een verborgenheid die onthuld moet worden. Want in het Oude Testament was dat een volkomen bekende zaak. En we zien dat ook in de evangelie. Proselieten waren mensen die uit de volkeren tot het geloof kwamen in de God van Israël. En als de zogenaamde godvrezenden, die je ook in het boek Handelingen vindt, wat op afstand bleven, maar soms zich ook lieten dopen met de proselietendoop, zich lieten besnijden en dan volledig opgingen in het Joodse volk. Die werden echt bij Israël ingelegd. Als de gelovigen uit de volkeren vandaag aan de dag datzelfde zouden ondergaan, bij Christus zouden, bij de Israël zouden worden ingelijfd, is er niets nieuws aan de hand. Was er geen nieuwe openbaring voor nodig, want proselieten die bij Israël worden ingelijfd en deel krijgen aan de belofte van Abraham, dat is op zichzelf niets bijzonders, niets bos. Nu is het waar dat wij ook zegeningen van Abraham hebben ontvangen. De Galatenbrief zegt, we zijn zonen van Abraham. Dat doet er niets aan af. Maar dat is niet een nieuwe openbaring. Dat er een geestelijk nageslacht van Abraham zou zijn, dat was al in de belofte vervat. Maar wij zijn nog wat anders. En met alle nadruk op de verbondstheologie wordt nou juist dit heel belangrijke element vergeten. Ik moet daarbij zeggen dat wij allemaal onze eenzijdigheden hebben. Je zou christenen kunnen onderscheiden die zeer veel nadruk leggen op het Koninkrijk Gods. Je zou heel veel evangelische, met name charismatische christenen toe kunnen rekenen. Er zijn christenen die heel veel nadruk leggen op het verbond. Daar horen de reformatorische christenen toe. En er zijn ook weer anderen die heel veel nadruk leggen op het lichaam van Christus, met alles wat daarbij hoort. In alle drie die benaderingen, als je de andere twee een beetje op de achtergrond schuift, zit er geweldige eenzijdigheid. Ik ben zelf opgegroeid in een gemeenschap waar zeer veel nadruk werd gelegd op het lichaam van Christus. En zeer weinig op het verbond en zeer weinig op het koninkrijk Gods. En sommigen van u, daar is het net zo, maar dan andersom. De volle waarheid van God moeten wij altijd in het oog houden en nooit eenzijdigheden ontwikkelen. Maar vanavond gaat het nu over de verborgenheid van het lichaam van Christus. En wat was nu het nieuwe daaraan? Niet dat gemeente dat gelovigen uit de volkeren bij Israël worden ingelijfd en deel krijgen aan de zegeningen van het verbond. Dat is allemaal mooi en prachtig, maar daar gaat het nou niet over. Daar gaat het in de hele Kolossenbrief niet over. Maar waar het wel over gaat is dat God iets nieuws begonnen is. Nogmaals, hij heeft ons niet bij Israël ingelijfd en Israël niet bij ons ingelijfd. Wij zijn samen wat nieuws geworden. Gelovigen heeft hij genomen uit Israël en uit de volken om samen iets nieuws te zijn. Zoals 1 Korinthe 10 het zegt, daar heb je de Grieken, dat zijn de heidenen, en je hebt de Joden en je hebt de gemeente van God. Dat zijn drie verschillende dingen. En dit is een verborgenheid, dat daar zo'n gezelschap zou zijn, los van Israël en los van de volkerenwereld. Een gezelschap waarin Joden en heiden door hetzelfde geloof op voet van gelijkheid samengebracht zouden worden om samen die ene gemeente te vormen. Dat is de verborgenheid. Die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Maar het bijzondere van de Kolossenbrief, en daarin verschilt het nu juist weer van de Efezebrief, een verschil in accent, dat is dat Paulus hier de nadruk legt, niet op Joden en heidenen die samengevoegd worden, dat vind je bijvoorbeeld in Efeze 2. Dat is een horizontale samenvoeging. Joden van hier en heidenen vandaag samengevoegd in dat ene lichaam. Hier gaat het om die verticale relatie naar het hoofd in de hemel. Daarom zegt hij, wat is die rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volkeren? En dan zegt hij, dat is Christus. Hij zegt hier niet de verborgenheid is de gemeente, maar hij zegt de verborgenheid is Christus. Niet zomaar Christus in het algemeen, want dat is geen verborgenheid. De Heer Jezus is al vanaf Genesis 3 aangekondigd, dwars door het hele Oude Testament heen. Nee, maar Christus als het verheerlijkt hoofd in de hemel, die als zodanig het hoofd is van zijn lichaam op aarde. Dat is nieuw. Het is niet Christus die de verborgenheid is, maar Christus in u. En dan spreekt Paulus hier in het bijzonder de gelovigen uit de volkeren aan. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, we hebben al zoveel, maar we hebben ook nog uitzicht op nog veel meer dat gaat komen. Want straks zal dat lichaam verheerlijkt met Christus in de hemel zijn. Christus in u, volkeren, gelovigen uit de heidenen. Paulus verkondigt hier niet zozeer de waarheid omtrent de gemeente, maar de waarheid omtrent de Christus in die gemeente. Daarom zegt hij in vers 28, hem verkondigen wij. We zullen straks nog duidelijker zien, wanneer hij langzamerhand hij ook direct of indirect over die dwaalleringen gaat spreken, waar de Kolossers last van hadden. Dan zullen we dat nog duidelijker zien, dat hoezeer hij de nadruk legt op de persoon van Christus als het antwoord op al die misleidingen. Het antwoord tegenover de dwaalleer is niet simpelweg de rechte leer. Dat zou je wel kunnen zeggen, het is ook geen fout antwoord. Maar het is veel treffender. Kijk maar, ik loop maar even vooruit naar vers 8. Tegenover de wijsbegeerte en de overleveringen van de mensen staat niet een christelijke wijsbegeerte, of de juiste overleveringen of wat dan ook, maar er staat Christus. Dat is een groot verschil, het is aan een persoon. Wij zijn niet beter dan de heiden omdat wij een beter wijsgerig systeem hebben, hoewel ik ervan overtuigd ben dat we dat hebben. Wij staan niet tegenover de anderen doordat wij betere overleveringen, betere tradities hebben, hoewel ik ervan overtuigd ben dat we die hebben. Maar we staan tegenover de anderen, of het nu Joden of heidenen zijn, vanwege een persoon. Tegenover de wijsbegeerte in die overlevering plaatst hij Christus. Nu terug naar hoofdstuk 1 vers 28. Hem verkondigen wij. Als Paulus met mensen bezig is, in de prediking, in de zielzorg, in de evangelieverkondiging, dan gaat het erom elk mens terecht te wijzen, dat wil zeggen zijn rechte plek aan te wijzen, elk mens op te voeden in de wijsheid en uiteindelijk elk mens tot een volwassen christen te laten opgroeien. Dat betekent het volmaakt te stellen in Christus. Volmaakt heeft hier, zoals heel vaak, de zin van volwassen, zo wordt het ook vaak vertaald. Hetzelfde woord. Dat is belangrijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben evangelist, je moet bij mij niet komen voor de ware leer. Ik ben evangelist, ik leid de mensen tot de Heer Jezus. En als ze bij de Heer Jezus zijn, dan moeten anderen zich maar over hen ontfermen. Dan ga ik weer terug naar de zondaren. Nou, misschien is dat ook wel zo. Maar bij Paulus was het niet genoeg. Paulus begon bij de mens die nog lag in zijn zonden. Die nog verlossing nodig had. En hij rustte niet als het om die ene mens ging tot het moment dat die mens een volwassen christen was geworden. Van een christen die nog geboren moest worden, ik bedoel dus wederom geboren, tot een christen die een volwassene was. Zoals ouders voor hun kinderen zorgen, vanaf het moment van de bevruchting, zolang dat kind nog in de moederschoot is, tot op het moment dat het kind volwassen genoeg is om op eigen benen te staan. Paulus zegt, hem verkondigen wij. En wij rusten niet voordat wij elk mens die onder ons gehoor komt, tot dat punt hebben gebracht. En daarvoor heeft hij zelf strijd en lijden over. Want dat is allemaal niet gemakkelijk. Want je stuit op heel veel weerstand. Niet zozeer bij die mensen, maar bij degene daaromheen. Elk mens volmaakt stellen in Christus. Laat het dus niet te evangelisch zijn. Gered om te redden, dat is zo'n uitspraak waar je eigenlijk niks mee kunt. Het klinkt wel mooi, wij zijn gered om te redden, om anderen te redden. Het klinkt ook wel mooi en het is een belangrijk facet van ons christenleven, ons getuigenis. Maar er zijn mensen die nog maar net tot bekering waren gekomen en er al op uitgestuurd werden om andere mensen tot de Heer te leiden. Alsof je een baby de opdracht geeft om onmiddellijk zich te vermenigvuldigen en nu zelf baby's ter wereld te brengen. Mag een baby alsjeblieft eerst even opgroeien? Wij zijn niet gered om te redden, wij zijn gered om God groot te maken. En zorg nou eerst dat je in elk geval een stuk geestelijke volwassenheid bereikt. Je mag vanaf het begin een getuige zijn, maar gun jezelf de tijd om te groeien in Christus. Want als je gelooft in dat verhaal, gered om te redden, zul je aan jezelf nooit meer toekomen. Je zult nooit volwassen worden, je zult nooit gevestigd raken in het woord van God. Want je bent zo bezig nu met andere mensen die ook gered moeten worden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar Paulus zegt, ik wil eerst dat je volwassen wordt, dat je een stuk geestelijke stabiliteit en een geestelijke rijpheid krijgt. Ik wil dat Christus alles voor je wordt. En dan zal vanzelf wel duidelijk worden op welke wijze jij ook in Gods Koninkrijk betrokken mag worden. En wat je daarin kan doen en hoe je andere mensen mag gaan bereiken. Maar dit is de eerste focus in jouw bestaan. Een volwassene, een volmaakt mens in Christus te worden. Niet volmaakt in de zin dat je nooit meer kan zondigen. Dat hoef ik je toch niet uit te leggen. Maar volmaakt in de zin dat je geen baby in Christus meer bent. Maar een volwassen christen. Die alle infantiliteiten van de pas bekeerde heeft afgelegd. Als iemand pas bekeerd is, dan mag hij zich ook infantiel gedragen in de geestelijke dingen. Hij weet niet beter. Dan hoef je hem ook niet kwalijk te nemen. Als hij het na 10 jaar nog is, dan is er iets grondig misgegaan. Misschien wel omdat hij leerde dat hij gered was om te redden. Sommige mensen zijn in sommige zeer evangelische gemeenten tot geloof gekomen. En eerlijk gezegd was de kans dat ze daar tot geloof zouden komen heel wat groter dan in menige andere gemeente of kerk. Alleen toen ze bekeerd waren, ontdekten ze dat ze de zondag erop weer het evangelie hoorden. En de zondag erop weer hetzelfde evangelie. En weer hetzelfde evangelie. En ze dachten, ja, nou willen we toch wel wat meer horen. Nou hebben we voedsel nodig om te gaan groeien. Ik ken mensen die in zulke gemeenten tot geloof kwamen. Prachtig. En die na korte tijd daar weggingen omdat ze geen verder geestelijk voedsel kregen. Want ze werden er allemaal gered om te redden. Maar ze voelden innerlijk dat ze voedsel nodig hadden om te gaan groeien. Dat is wat Paulus hier beoogt. Opgroeien in Christus. Weet je wat een van die infantiliteiten is? Dat vind je weer in Efeze 4 beschreven, vanaf vers 14. Dat je als pasbekeerd christen nog open staat voor wat Paulus daar noemt allerlei wind van leer. Allerlei dwaalleringen. En dat zie je bij die Colossenzen. Een jonge, onrijpe christen staat open voor allerlei geluiden en allerlei meningen en opvattingen, want hij kan nog niet onderscheiden. In Hebreeën 5 neemt de schrijver het zijn lezers kwalijk dat zij, terwijl ze allang zelf leraars, opvoeders hadden moeten zijn, dat ze nog steeds baby's waren. En dan zegt hij, een opvoeder, zo'n leraar is een volmaakt iemand, dat wil zeggen volwassen. En een volwassene weet te onderscheiden tussen goed en kwaad. En daar gaat het hier om in deze brief ook. Te onderscheiden tussen goed en kwaad. Tussen waarheid en leugen. Paulus kende de Colossers niet. Hij was er nooit persoonlijk geweest. En toch had hij het op zijn hart om hen te onderwijzen. En ook de gelovigen in Laodicea, een gemeente daar vlakbij, die ook deze brief zou moeten lezen. Het is eigenlijk een brief aan de Colossenzen en de Laodiceërs. En ook alle anderen die zijn aangezicht in het vlees nog nooit hadden gezien, die hem nog nooit hadden ontmoet. Hij wilde dat ze zouden worden vertroost. Dat ze aaneengesmeed zouden worden in onderlinge liefde. En dat ze ook hun geestelijke rijkdommen zouden leren kennen. In sommige kringen zegt men, wij hebben een rijke Christus. Ja, dat is zeker waar. Maar dat wil nog niet zeggen dat jij rijk bent in hem. Dat gaat niet automatisch. Dan zul je ook die rijkdommen van Christus tot je moeten nemen. Dan zul je daarin moeten verdiepen, zodat ze ook jouw geestelijk bezit worden. Nee, hier gaat het om die rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht tot kennis van de verborgenheid van God. Er staan hier een paar woorden tussen scherpe haken. Misschien bij het meelezen hebt u dat straks al gemerkt, dat ze niet in uw vertaling stonden hier wel. We weten niet goed of ze nou weggelaten zijn per ongeluk of er per ongeluk ingevoegd zijn. Maar hier staat het met de woorden tussen haken erbij. Tot kennis van de verborgenheid van God de Vader, Christus. Hij is de inhoud van die verborgenheid. In wie, en dan slaat dat niet terug op God de Vader, maar dan slaat dat terug op Christus. In wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Al de schatten van de wijsheid en de kennis. Ware kennis is niet alleen maar wetenschappelijke informatie. De schatten van de kennis zijn niet gelegen in de rechte leer of in de wetenschap, maar in een persoon. En de ware wijsheid is gelegen in een persoon. En die ware wijsheid en kennis vormen zelfs een grote schat. Die je verwerft, niet door je intellect, maar door de vreze des Heren. Want de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. De Colossers waren blijkbaar beïnvloed door allerlei stromingen die een verborgen wijsheid predikten. Later hebben die stromingen zich uitgekristalliseerd en zijn ze bekend geworden onder de naam gnostiek of gnosticisme. Die stromingen hebben eeuwen geduurd en zij zijn een geweldig gevaar geweest voor de vroege kerk. En in deze tijd stond die leer nog maar in de kinderschoenen. Maar het is heel bijzonder dat God het zo heeft beschikt dat in deze brief die leer al in de kiem wordt aangetast. Wordt bestreden. Want daar wordt in die mystieke richting worden allerlei verborgen kennis en verborgen wijsheid aanbevolen. Het is eigenlijk een hele elitaire godsdienst. Een soort geestelijke elite. De gewone doorsnee gelovigen kwamen daar helemaal niet aan toe. Die kwamen daar niet voor een aanmerking. Het was alleen maar voor een heel speciale bovenlaag. Nou zegt Paulus bij wijze van spreken uitdagend, ik heb ook mysteries voor jullie. Bij die Grieken kennen we ook mysteriegodsdiensten. Daar moest je voor worden ingewijd. Langs allerlei geheimzinnige riten en ceremonieën. Paulus zegt, ik heb ook mysteries. Het Griekse woord voor verborgenheid of geheimenis in de MG-vertaling is mysterion. Dat betekent mysterie. Daar is ons woord mysterie van afgeleid. Paulus zegt, ik heb ook zulke mysteries voor jullie in petto. Alleen, de mysteries die ik heb, dat zijn geopenbaarde mysteries. Als christenen er dan toch nog geen weet van hebben, dan is het hun eigen schuld. Want ze zijn wel geopenbaard. Je kunt het terugvinden in de Heilige Schrift. Christus is zo'n mysterie. De verborgenheid van God, dat is Christus in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Daar is geen speciale mystiek, geen speciale kastijding van het lichaam voor nodig. Dat is die ascese waar ik het straks over had. Daar is kennis van de Heer Jezus voor nodig. Een persoonlijke, intieme relatie met Hem. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Als je dat woord verborgen dan maar niet al te in mystiek opvat, maar het is wel persoonlijk en het is wel intiem. De ware schatten van de christen liggen niet in onze superieure leer of theologie of hoe je het noemen wil, maar in een persoon. Als je dat niet vat, dan ontgaat je het allerbelangrijkste. Ik ben vandaag bezig geweest onder andere met nakijken van drukproeven voor een boek dat op 11 maart uitkomt. En dat heet De God die is, met als ondertitel Waarom ik geen atheïst ben. Sommigen van u hebben daar misschien al van gehoord, want er is een openbaar debat mee verbonden, waarin ik het mag opnemen tegen een van de leidende atheïsten in dit land. En in dat boek heb ik grote nadruk gelegd op het feit dat de kwestie of je theïst of atheïst bent, dus in Gods bestaan gelooft of niet in Gods bestaan gelooft, maar niet een kwestie is van intellectuele argumenten. Je kunt daar heel intellectueel over debatteren en je hart kan er zo koud over blijven als ik weet niet wat. Het is ongeveer als het debat tussen een gehuwd persoon en een ongehuwd persoon over de waarde en de betekenis van het huwelijk. Nou, dat is natuurlijk een raar debat. Want de ene spreekt van binnenuit, uit persoonlijke ervaring. De ander spreekt over iets waar hij helemaal geen kennis van heeft. Waar hij alleen maar een theoretische mening over kan hebben. De ongehuwde kan zeggen dat hij voor of tegen het huwelijk is. Maar je hebt altijd het gevoel, hij praat over dingen waar hij geen verstand van heeft. Maar de gehuwde persoon, als die zijn mening over het huwelijk geeft, zal nooit daarbij buiten beschouwing kunnen laten zijn eigen huwelijk, zijn eigen vrouw en voor wat hij al of niet voor haar voelt, of hij een goede of een minder goede relatie met haar heeft. En zo is het met atheïsme ook. De atheïst zegt er is geen God en dat raakt hem verder niet. Hij is er niet verdrietig van. Het is voor hem een intellectueel probleem. Maar voor de gelovigen is het dat niet. Als hij over God heeft, dan heeft hij het niet over bewijzen om aan te tonen dat die God wel bestaat. Het is zoals de atheïst die tegen de theïst zei, ik kan je allerlei argumenten geven waarom God niet bestaat. Waarop de theïst antwoordt, nou dat is ook merkwaardig, ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. En dat geeft precies weer waar het verschil in zit. Voor de een gaat het om een intellectueel probleem, voor de andere gaat het om iemand met wie hij een intieme relatie heeft. En zo is het precies zo, als parallel, met al die dwaalleringen die wij in deze brief vinden. Er zijn allerlei methoden om aan wijsheid en kennis, aan diep verborgen inzichten te komen, langs allerlei mystieke wegen. En Paulus zegt als het ware, als je niet alleen maar filosofeert over Christus, maar als je hem persoonlijk kent, als je een relatie met hem hebt, dan sta je daar ver boven, dan doet je dat allemaal niks. Want tegenover al die godsdiensten en al die stelsels en al die filosofische systemen en wat het allemaal nog meer mogen zijn, tradities van mensen, staat niet een betere godsdienst en een beter systeem en een beter stelsel en een betere traditie, maar een persoon. Wij kunnen ook niet over theïsme, over het geloof in God praten buiten Jezus Christus om. Je moet altijd met twee woorden spreken. Wij spreken niet over God buiten Christus om. Het christendom, dat is zo'n abstract begrip, maar het gaat over Christus. Dit zeg ik u, zegt Paulus, opdat niemand u met overredende taal misleidt. Denk erom, ik hou jullie in de gaten, zegt hij als het ware. Ik ben wel afwezig, maar in de geest ben ik bij jullie. Nou, hij zegt het niet alleen met dreigen. Hij zegt ook, ik verblijd mij als ik zie dat jullie zo'n vast geloof hebben in de Heer Jezus. Maar kijk uit, jullie lopen wel gevaar. Het gaat goed met jullie. Maar tegelijkertijd staan jullie aan grote gevaren bloot. Want Christus is wel jullie deel geworden. Maar nu moet je ook heel bewust in hem wandelen. Je hebt je wortels in hem uitgeslagen. Een beeld van de akkerbouw. Je bent in hem opgebouwd. Een beeld van de architectuur. Je bent bevestigd in het geloof. Je prijst God daarvoor. En houd dat nou ook goed vast. Want jullie laten je oor hangen naar allerlei verkeerde leerkeringen. En hij noemt er twee. Een Griekse en een Joodse. Want de gemeente van God staat constant tussen die twee kanten in. Die Griekse dwaalleer die wordt hier samengevat met het woord wijsbegeerte. Daar gaat het om de wijsgerige stelsels die in die tijd bestonden en te midden waarvan ook die Colossensische gelovigen leefden. Het Hellenisme noemen we dat. Een samenvattend begrip voor heel dat wijsgerig systeem met veel Griekse elementen, maar ook plaatselijke elementen uit Klein-Azië. Heel boeiend. Paulus nam het er tegen op, tegen die Stoïcijnen en die Epicureërs toen hij op de Areopagus stond. Maar ook Paulus stelde tegenover die ismen een persoon. Dat deed hij al in Athene op de Areopagus. Een persoon. Hij verkondigt die man die uit de dood is opgewekt en die God straks aan deze wereld zal vertonen. En zo is het hier ook. Kijk uit dat niemand u tot prooi maakt van die Grieks-Hellenistische stelsels. Kijk uit dat niemand je tot prooi maakt van die tradities, die ijzeren tradities van de mensen. Hier moet het dan gaan over de, vooral de Joodse leringen. Die constant probeerden die gelovigen terug te voeren in hun kamp. Terug te voeren tot de besnijdenis, terug te voeren tot de wet. Als elementen die zogenaamd wezenlijk waren voor je behoudenis. Let maar op, in heel veel dwaalleringen is dat zo. Daar worden elementen toegevoegd voor je behoudenis. Dat is een ijzeren kenmerk om dwaalleringen te onderkennen. Ik ben de laatste tijd verschillende malen geconfronteerd met mensen die mij te hulp riepen omdat ze zich bevonden in een gemeente waar ze grote moeite mee hadden, maar als ze uit die gemeente maar overwogen weg te gaan, dan kregen ze te horen, als je dat doet, is er voor jou geen redding meer. Dat is pure chantage. Als je weggaat uit deze gemeente, dan ben je verloren. Ik zeg altijd tegen die mensen, dat is een extra reden om heel hard weg te gaan uit die gemeente. En denk erom, dat zijn gemeenten van alle mogelijke signatuur. En het komt aan de uiterst rechtse flank in de reformatorische gezindten, misschien niet helemaal zo sterk, ook voor. Als je hier weggaat, bij ons weggaat, dat alleen nog, als je bij ons weggaat, maar je ziet het ook bij allerlei sekten aan de rand van het christelijk getuigenis, als je bij ons weggaat, dan gaat het mis met jou. En dus dat blijven in die gemeenschap is dan mede een voorwaarde voor de behoudenis. Je onderwerpen aan die regels, en dat zijn vaak hele sterke, krachtige geboden en verboden in zo'n gemeenschap, dat hoort er allemaal bij. Je bent dan niet alleen maar lid, maar je moet dan ook met huid en haar je overgeven aan al die dingen die daarbij horen, want als je dat niet doet, gaat het niet goed met jou. Nou, je kunt rustig zeggen, alles wat meer is dan Christus is dwaalleer. Het is niet alleen maar dat wat tegen Christus ingaat, het is ook dat wat naast hem geplaatst wordt. Als het tegen hem ingaat, kun je dat nog makkelijk onderkennen. Oh, je weet, hier moet ik niet wezen. Het is niet Jezus, maar Mohammed. Nou, dat is nogal doorzichtig. Maar als men gezegd heeft, nee, Jezus, prachtig, vereren wij ook. Dat doet trouwens de moslims ook. Die vereren wij ook. Maar je wordt nog rijker als je dit of dat, wat wij hebben, er ook nog bij krijgt. Behalve Jezus ook nog het boek van Mormon. Behalve Jezus ook nog die grotere profeet, Mohammed. In Hindoe zei ze in een openbaar debat tegen mij, u hebt alleen Jezus, wij hebben de 600 en er is Jezus er één van. Als je bij ons komt, dan krijg je er 599 bij. Nou, wat dacht u, er zijn altijd mensen die van dat soort argumenten onder de indruk raken. En daarom is het zo belangrijk om te zien, het is Christus en Christus alleen. Een kerk of gemeente of secte of hoe je het noemen wil, die daaraan iets toevoegt als voorwaarde voor de behoudenis, is een dwaalsecte. Of het nu de besnijdenis is, of het zijn de specifieke wetten en regels en geboden in die gemeenschap die als voorwaarde voor de behoudenis worden gesteld. Als je ze niet houdt, ga je verloren. Daar weet je altijd hoe laat het is. Maak dat je daar wegkomt. Dat zeg ik niet in het algemeen van kerken of gemeenten, want er is overal wel een steekje aan los. Dan moet je er niet al te gauw, want dan ga je toch zoeken van de een naar de ander en dan merk je dat het overal onvolmaakt is. Maar hier gaat het niet een kwestie van alleen maar onvolmaakt zijn. Hier gaat het om iets dat naast Christus iets anders presenteert als noodzakelijk voor jouw eeuwig heil. En dan zegt Paulus die prachtige woorden die je bijna de sleutelwoorden van deze brief zou kunnen noemen. Nou, laat ik eerst, nee, dat mag ik niet vergeten. In vers 8b wil ik dat er nog even aan toevoegen. Volgens de elementen van de wereld, een merkwaardige uitdrukking. De elementen, de grondbeginselen, zeggen anderen ook. Maar het is de wereld. De wereld als een systeem van Satan. De wereld hier, niet als de gehele mensenwereld. God heeft de wereld, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan gaat het over de mensen. Maar hier betekent wereld dat boze systeem waarvan Johannes zegt, de wereld ligt in het boze. Alles wat met zonde en Satan te maken heeft, dat is de wereld. En die wereld kent een aantal elementaire principes. En een van die elementaire principes is niet jouw Christus af te nemen, dat zou al te doorzichtig zijn. Maar jou iets op te dringen, naast Christus, dat je nodig zou hebben voor je eeuwig heil. En dan zegt Paulus die prachtige woorden in vers 9 en 10. Want in hem, in Christus, woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Let wel, niet alleen maar woonde, dat hebben we in hoofdstuk 1 gezien. Toen de Heer Jezus op aarde was, woonde de hele goddelijke volheid in de mens Jezus Christus. Niet alleen maar de mens Jezus Christus was de Zoon in persoon, maar de ganse volheid van de drie-enige God woonde in de mens Jezus Christus. Maar nu is dat nog steeds het geval. Het staat hier in de tegenwoordige tijd. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Dat is ook iets dat veel christenen niet bedenken, dat de Heer Jezus nu als mens in de hemel is, met zijn opstandingslichaam. Sommige christenen lijken te denken dat de Heer Jezus toen hij naar de hemel ging, zijn mensheid weer heeft afgelegd. Alsof dat een tijdelijke huls is geweest waarin hij zich gewikkeld had. Hij is nu teruggekeerd naar de hemel en nu is hij weer gewoon de Zoon bij de Vader. Maar als de Heer Jezus straks terugkomt, dan heet hij ook de Zoon des mensen. Hij is en blijft mens tot in eeuwigheid. Want hij is waarachtig vlees geworden. En hier zie je dat. Er is een mens in de hemel aan de rechterhand van God. Een mens met een lichaam van vlees en beenderen. Zoals hij het zegt in Lucas 24. En in die mens Jezus Christus ter rechterhand Gods. Een mens die zelf God de Zoon is. In die mens woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Paulus wil als het ware zeggen. Wat wil je nou nog meer voor goddelijks? Iets goddelijks buiten Jezus om? Dat kan helemaal niet. Want de hele volheid van God is in Jezus. Dus je hoeft niet te zeggen, ja, maar hier is ook nog iets interessants goddelijks. En daar ook, en daar. Alles wat aan God is, vind je terug in Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Het is allemaal in hem, je hebt buiten hem niets nodig. En dat niet alleen, vers 10 hoort erbij. En u bent voleindigd in hem. Er zit twee keer dat woord volheid in. De woordspeling is in het Nederlands niet zo makkelijk weer te geven. Maar je zou kunnen zeggen, in hem woont de volheid van God en wij zijn in hem tot volheid gebracht. Dus de goddelijke volheid is in hem, maar onze volheid is ook in hem. Dat wil zeggen, hij is ons genoeg. We zijn in hem compleet. Buiten hem om heb je niets nodig. Dat wil zeggen, alles wat God ons geschonken heeft, dat heeft met Christus te maken. Er is niets dat los te denken is van hem. Dat is niets. Denk dan ook, ik ga daar nou niet op in. Ook in de gangbare traditionele theologie heeft men nog wel eens de neiging om allerlei natuurlijke elementen te zien die men uitdrukkelijk losmaakt van Christus. Zoals de algemene regering van God over deze wereld, maar ik wil daar nou niet technisch over doen. Eigenlijk is dat probleem al bij hoofdstuk 1 aan de orde geweest. Alsof je die kunt losmaken van Christus. En dat is iets wat tekort doet aan zijn persoon. Alle dingen hebben hun bestaan in Christus, hebben we in hoofdstuk 1 gelezen. Wij zien hem in wie de volheid van God is en wij mogen weten dat onze volheid in hem is. Alles wat we nodig hebben, hebben we in hem. Wij zijn compleet in hem. We hebben aan hem genoeg. U bent voleindigd in hem. Er is niet zomaar iemand, hij is degene die het hoofd is van alle overheid en gezag. Dus je kunt niet zeggen, oh, maar het is zo boeiend om je ook nog eens in die engelenwereld te verdiepen. Ja, dat is alleen maar boeiend in zoverre het licht werpt op Christus. En dan is dat ook heel erg boeiend. Want dan weet je dat er niet alleen maar een strijd is van Christus met de aardse machten, maar vooral ook een strijd met de hemelse machten. Als het dan maar om Christus gaat. Hij is boven al die machten verheven. En hoe zijn wij met hem verbonden geraakt? In hem bent u ook besneden met een besnijdenis niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met hem begraven in de doop. Dit is in de reformatorische theologie een uiterst belangrijk vers. Want het is zo ongeveer de enige tekst in de hele Bijbel waar je een verband zou kunnen vermoeden tussen de doop en het verbond. Ik wil nou vanavond niemand op de tenen gaan staan, maar u weet, in het calvinistische denken is die link tussen doop en verbond buitengewoon belangrijk. Vandaag heb ik mede daarom nog eens even wat websites opgeslagen, dat kan tegenwoordig allemaal zo moeilijk. En elke keer zie je dat waarschuwende vingertje, pas op dat je het verbond niet over het hoofd ziet, pas op dat je niet dit en dat, als je die doop nou maar niet losmaakt van het verbond. En de heel simpele vraag die daar is, en ik ben wel zo ondeugend genoeg om die vraag zo hier en daar in het midden te leggen, en ik doe dat vanavond ook. Als u mij straks antwoord kan geven, dan is daar ruimschoots de gelegenheid voor. Noem mij één tekst in de Bijbel waar een verband wordt gelegd tussen de doop en het verbond. Nou, niemand zegt wat, dan zal ik maar zeggen, dit is de enige. Dit is de enige. Want de algemene opvatting is dat Kolosse 2 vers 11 de besnijdenis en de doop in een zeker verband met elkaar brengt. Nou, dat verband is er, alleen de vraag is hoe dat verband in elkaar zit. Het is dan een stapje verder om te zeggen dat volgens dit vers de doop in de plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen. En zoals de besnijdenis het teken van het verbond was in het Oude Testament, zo is de besnijdenis een teken van het verbond. Pardon, zo is de doop een teken van het verbond in het Nieuwe Testament. Nou, als u deze leer voor het eerst hoort en u kijkt naar dit vers, dan zegt u, hè, waar halen ze dat allemaal vandaan? Dus daarom zeg ik het in alle vriendelijkheid om niemand te kwetsen. U mag mij straks na de pauze vertellen. Eén simpel Bijbels argument over de link tussen verbond en doop. U mag geen lange redeneringen geven, die ken ik allemaal uit mijn hoofd. Ik wil geen redeneringen hoor, ik wil een eenvoudig Bijbels argument. Een Bijbels argument. Nou, dit is het. Hier staat het dus. Wat ik net allemaal zei, dat moet hieruit afgeleid worden. Verder hebt u niks in de Bijbel. Er wordt trouwens maar sowieso weinig over het verbond gesproken in het Nieuwe Testament. Maar waar is dat verband tussen verbond en doop? Het is een hele eerlijke vraag hoor. Want ik sta er helemaal voor open. Ik ben bereid, als u het mij straks kunt vertellen, om mijn mening op dit punt grondig te herzien, want de enige norm is de schrift. Maar lange redeneringen, daar hebben we geen behoefte aan. Want je kunt via lange redeneringen alles met alles in verband brengen. Maar op zijn minst zult u moeten inzien dat hier niet staat dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Integendeel, er wordt helemaal niet gezegd, vroeger werden ze besneden, nu worden we gedoopt. Paulus zegt wat anders. Paulus zegt, jullie zijn én besneden en gedoopt. Alleen, hij bedoelt dat als een geestelijke besnijdenis. Een figuurlijke besnijdenis. Maar die figuurlijke besnijdenis is hier niet de doop. Die figuurlijke besnijdenis is wat aan ons hart gebeurt. Zelfs de Jood in het Oude Testament wist al dat de echte besnijdenis niet aan de buitenkant van het lichaam gebeurt, maar aan de binnenkant. In Deuteronomium vind je dat, in Jeremia vind je dat. De echte besnijdenis is die van het hart. Zoals een Joodse rabbi eens tegen mij zei, u bent alleen aan de binnenkant besneden, als dat al zo is. Ik ben aan de buitenkant en de binnenkant besneden. Hij wist van de geestelijke betekenis van de besnijdenis. Die vind je ook in het Oude Testament. Dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. Wat Paulus hier ook zegt. Wij zijn besneden. Dus niet, vroeger werden ze besneden, nu worden we gedoopt. Nee, jullie zijn besneden. Met de besnijdenis van Christus. Dat is niet de besnijdenis die hij onderging op de achtste dag. Want die besnijdenis hebben wij nou juist niet gehad. En die is ook helemaal niet nodig. Dit is de besnijdenis van Christus, zoals je dat ziet ook uit het vervolg, die hij onderging op het kruis. Want de besnijdenis, zoals hier staat, is het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dat gebeurt u in zekere zin letterlijk door een stukje vlees af te snijden bij het jonge jongetje. Maar hier gaat het om het vlees in de zin van de zondige natuur. Wanneer is dat lichaam van het vlees uitgetrokken? Dat is in beginsel gebeurd op het kruis van Golgotha. De besnijdenis is een beeld van Gods oordeel over ons vlees. En dat oordeel over ons vlees is voltrokken op het kruis. Dat is de besnijdenis van Christus. En waar vindt onze besnijdenis plaats? In het hart. En waar vindt onze doop plaats? Nou, juist niet in ons hart, maar aan de buitenkant. Je kunt dus op zijn hoogst zeggen dat Paulus hier een parallel suggereert. Er is iets aan de binnenkant met je gebeurd, als het goed is, en er is iets aan de buitenkant met je gebeurd. En die twee horen ongetwijfeld bij elkaar. Want de besnijdenis is een beeld van reiniging en de doop is ook een beeld van reiniging. Ze horen dus bij elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Laat staan dat de een de plaats van de ander ingenomen heeft. Dat is al helemaal geen sprake van hier. Maar die twee horen wel bij elkaar, maar het is niet hetzelfde. Dan de buiten- en de binnenkant is niet hetzelfde. Ga je dat door elkaar gooien, dan krijg je zulke ongelukkige toestanden als de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Want dan moet je ook dat uiterlijke waterbad, dan moet je ook dat uiterlijke waterbad verbinden met wat er innerlijk in het hart gebeurt. En dat is dan die veronderstelde wedergeboorte. En midden in de oorlog hebben de gereformeerden daar nog weer ruzie over gemaakt en een kerkscheuring erover gekregen in 1944. Of je nou bij de doop mag spreken van een veronderstelde wedergeboorte en ja of nee. Allemaal door die verwarring van binnen- en buitenkant. Paulus spreekt in Titus 3 over het bad der wedergeboorte. Dat is de doop dus. Nee, bad der wedergeboorte is wat er van binnen gebeurt. Op het moment dat je gebeurt, en Rooms-Katholieken doen dat, Lutheranen hebben er een handje van, zo gauw je de doop verbindt met iets dat aan de binnenkant gebeurt, dus met wedergeboorte, ga je de mist in. Vandaar gaan ook alle katholieke mensen naar de hemel, want ze zijn allemaal gedoopt. Precies, dat is een juiste reactie. En de Calvinisten deden er half aan mee, althans Abraham Kuyper, door te veronderstellen dat er een wedergeboorte was. De mens was wederom geboren totdat het tegendeel bleek. Nou, daar zijn de vrijgemaakten gelukkig van teruggekomen. Die deden weer een stapje terug naar de schrift. Maar het blijft hangen op dit punt. En dat komt als je nou eens begint te zien dat het geloof een zaak is tussen mij en God. Dat is binnenkant. En dat die relatie begint als er van binnen met mij iets verandert. Namelijk een verandering van mijn hart. Dat heet wedergeboorte. En hier gebruikt Paulus daarvoor dat beeld van de besnijdenis. Dat vlees is in Christus op het kruis geoordeeld. En dat onderging hij dat oordeel voor mij. Zodat als ik tot geloof kom, ik die geestelijke besnijdenis onderga. Niet met handen verricht, het is een geestelijke besnijdenis. Maar het is wel het oordeel over ons vlees. De doop heeft te maken met mijn relatie naar de buitenkant. Heeft een relatie met te maken met de relatie met de mens om me heen. Want ik ben niet alleen maar christen in de zin van een persoonlijk intieme relatie tussen God en mij. Ik ben ook christen als getuige in deze wereld. De doop heeft te maken met mijn getuigenis in deze wereld. Je ziet dat heel goed bij die proselieten waar ik het straks over had. Die proselieten werden gedoopt en ze werden, althans de mannen, besneden. Geen Jood zou op de gedachte zijn gekomen dat doop en besnijdenis één en hetzelfde is. Van hetzelfde laken en pak. Nee, daar zie je dat het feit dat ze die proselieten en besneden en doopten, dat voor hen twee verschillende dingen waren. En zo is het nog steeds. Elke gelovige heeft de besnijdenis nodig en de doop nodig. De besnijdenis aan de binnenkant en de doop aan de buitenkant. Want we hebben van binnen een relatie met God gekregen en naar buiten toe zijn we getuigen in deze wereld. Tuig in deze wereld. Nou, als je nou iets uit dit vers zou willen concluderen, dan is het dat besnijdenis en doop inderdaad zeer nauw met elkaar samenhangen. Ja, maar niet in de zin dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, maar dat geen doop zinnig is zonder die innerlijke geestelijke besnijdenis. Nou kunnen we over twisten wat nou eerst van die twee moet gebeuren, maar ze horen wel heel dicht bij elkaar. Vandaar dat ik onlangs in de visie schreef dat sommige mensen het veel te vroeg doen, dat dopen. Als iemand nog lang niet geestelijk besneden is. En anderen doen het veel te laat. Dat zijn de mensen die soms al jaren en jaren en jaren en jaren wederom geboren zijn. Aan het avondmaal deelnemen, actief zijn in christelijk werk. En dan zeggen, oh ja, ik moet nog gedoopt worden. Dat is net zo vreemd voor mij als dat andere. Het hoort net als bij de kamerling heel dicht bij elkaar. Ben je een gelovige, ben je een kind van God, huppatee, onder water. Dat die twee dingen, Markus 16 zegt dat ook, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. Die twee dingen, geloofd hebben en gedoopt, die horen onherroepelijk en heel nauw en heel dicht bij elkaar. Haal dat niet uit elkaar. Dan vind ik hetzelfde als iemand nou 40 jaar christen is geweest en dan ontdekt dat de gelovige doop de ware doop en zich alsnog laat dopen. Lieve mensen, het is een introductieritus. En als je nou al 40 jaar christen bent, echt waar, dan heeft het weinig zin. Ik ben daar nooit happy mee. Het is een introductieritus. Het hoort toen je bij je tot bekering komen. En het heeft geen zin om tot bekering te komen en dan 40 jaar later je te laten dopen. Dan heb je gewoon je tijd gehad en dat is helemaal niet erg. Maar het hoort bij elkaar. Maak het niet los van elkaar. Doe het of veel te vroeg te doen of veel te laat te doen. Daarom heb ik zo'n rare eigenaardige positie, want ik ben met beide standpunten ontevreden. De ene doet het veel te vroeg en de andere doet het veel te laat. Zo, dan weet u het. Maar u wist het al, want u had het al gelezen. Maar over dit vers valt nogal wat te bakkeleien, dat ziet u wel. Over die wonderbaarlijke relatie tussen doop en besnijdenis. Voor Paulus is het één. Ben je van binnen besneden, dan moet je je laten dopen. En liefst bijna op hetzelfde moment. Bij wijze van spreken. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Nou, wij zouden zeggen, ja, dat horen zo makkelijk, gaat dat niet. Maar binnenkort hebben wij weer een doopdienst in Jeruzalem. Dus als u nou eventjes niks van water, hup, eronder. Dat hoort bij elkaar. Hij was op de een en dezelfde dag bekeerd en gedoopt. Dat vind ik nog steeds het mooiste. Met 11 jaar heb ik bewust de Heer Jezus aangenomen en met 12 jaar heb ik me laten dopen. Kun je zeggen, er zit nog een jaar tussen, oké, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar in ieder geval zat het dichter bij elkaar dan bij de meeste van jullie, neem ik aan. En zo hoor je dat. Het zijn twee kanten van één en dezelfde zaak. Twee kanten van één en dezelfde zaak. Hou het kerkje bij het schuurtje, hoor je dat weer, dat die uitdrukking? Nou ja, iets er niet geeft. Maar hou die twee dingen die bij elkaar horen, bij elkaar. Van binnen gereinigd en van buiten gereinigd. Het is allebei symbolische taal, want de doop is een symbolische reiniging. Maar het is van binnen en van buiten. Met Christus begraven in de doop en in hem ook mee opgewekt. Ja, sorry, in de besnijdenis, ik wil nou niet over de hoeveelheid water vallen. Ik bedoel in de besprenkeling. In de besprenkeling, ik wil niet over de hoeveelheid water vallen, maar in de besprenkelingen is er toch wel erg weinig van overgebleven. Sommige mensen zeggen, gedoopt door onderdompeling, ja, dat is natuurlijk een rare uitdrukking. Dopen betekent al onderdompeling. Bij de besprenking wordt alleen de vinger van de dominee gedoopt. Dopen is als taal iets betekent. Zowel in het Grieks als in het Nederlands. Zowel in het Grieks als in het Nederlands. Dopen betekent onderdompelen. Nogmaals, ik vind het flauw om de waarde van de doop daaraan af te meten. Als iemand nou alleen besprengd is om te zeggen, en dus moet u ook nog een keer onder. Dat vind ik nou ook weer al te ritualistisch. Maar doe het toch goed. Wat maakt dat nou uit? Het is wat omstandiger. Nou, wat geeft dat nou? Johannes deed het ook in de Jordaan. Nou, Johannes de Doper had zich heel wat moeite kunnen besparen. Had gewoon een bakje Jordaanwater mee kunnen nemen. Maar de mensen moesten met hem de Jordaan in. En zo was het ook in de eerste eeuwen. En we hebben het ons steeds makkelijker gemaakt met steeds minder water. Maar wat is er nou mooier dan dat? Iemand onder te dompelen, wat dat betekent dopen, als een beeld van zijn begrafenis. Hij wordt gedoopt in de dood van Christus. Gelegd in het graf van Christus. En met hem mee opgewekt, zoals het zo prachtig wordt gedemonstreerd wanneer iemand opstaat uit het doopwater. Waarom is het nou zo moeilijk eigenlijk? Waarom doen we het zo moeilijk? Door het geloof in de werking van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Je kunt ook vertalen niet in hem, maar in de doop. Daarin, in die doop, bent u ook mee opgewekt door het geloof. Als je het zo vertaalt, dan zie je nog eens duidelijker dat geloof en doop onherroepelijk bij elkaar horen. En u toen u dood was in de overtredingen. Maar dat is het begin. Als je tot geloof komt, dan erken je dat je van nature dood bent. En wat doe je met een dode die wordt begraven? Dat is wel treffend. Je bent van nature dood. En dan word je gelegd in het watergraf van Christus, om aan de andere kant van dat graf als het ware in de opstandingskracht van Christus weer te verschijnen. En u toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees. Dat ging er helemaal niet om dat deze gelovigen uit de volkeren letterlijk in hun lichaam onbesneden waren. Het ging erom dat zij in hun hart onbesneden waren. U heeft hij meelevend gemaakt met hem. Dat gebeurt aan de binnenkant. Maar het wordt symbolisch uitgedrukt door de doop aan de buitenkant. En die twee horen bij elkaar. Het is dus ook niet zo, want dat hoor ik ook nog wel eens vaker dan weer in evangelische kringen. Ben je met Christus gestorven, dan moet je begraven worden. Nee, want als je tot geloof komt, dan ben je én gestorven én opgewekt met Christus. Je wilt toch geen levende christenen begraven? Hoe langer die afstand maakt, des te meer gaat het daarop lijken. Je bent gestorven en opgewekt met Christus. En velen gaan ook zeer opgewekt hun weg als christen, jarenlang. En dan komen ze een idee, ze moeten alsnog begraven worden. Ja, dat is wel een beetje rijkelijk laat. Het hoort bij elkaar. Wat van binnen met je gebeurt, met Christus gestorven en opgewekt door het geloof, dat moet bijna op hetzelfde moment, het kan moeilijk exact op hetzelfde moment, bijna op hetzelfde moment in de waterdoop zich voltrokken. Als een symbool, niet voor het feit dat je gestorven en opgewekt bent, maar je wordt op dat moment uitwendig met Christus gestorven en in de dood gebracht en begraven en opgewekt. Zoals het hier precies aangegeven staat. We zijn in de doop begraven met Christus en in de doop met hem opgewekt. En dan staat er nog vers 13b, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. De schuldbrief die tegen ons getuigde. Dat is een beeld dat we verder zo in de schrift niet kennen. Zo'n schuldbrief, dat is een met de hand geschreven schuldbekentenis. Daar staan al onze zonden op genoteerd. En daar heeft God iets mee gedaan. Hij heeft die schuldbrief, die grote aanklacht tegen ons vormde, de lijst van al onze zonden, door zijn inzettingen, want de kracht van de zonde, de prikkel van de zonde is de wet, de inzettingen die ons uitdrukkelijk dingen gebieden en verbieden, zijn de inzettingen die wij ongehoorzaam zijn, waardoor onze zonden nog zondiger worden, die heeft hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. Hij heeft die schuldbrief aan het kruis geslagen. Want daar heeft hij gehangen die al die schuld heeft uitgeboet door zijn bloed. Dus de zonden zijn er niet gedaan. De wet als een instantie die ons aanklaagt en bij God beschuldigde is er niet gedaan. En de overheden en machten zijn teniet gedaan. Dat is het derde. Zonde, wet, Satan. Hij, God, heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld door het kruis. En zo heeft hij over hen getriomfeerd. Zo geweldig is de overwinning van de Heer Jezus. Dus Paulus maakt duidelijk, het gaat niet alleen om de persoon van de Heer Jezus, het gaat ook om wat hij gedaan heeft. En die twee dingen zijn niet van elkaar los te maken. Juist hij die zo hoog geplaatst was en ook nu zo hoog geplaatst is aan Gods rechterhand. Hij is dezelfde die ook aan het kruis ons van deze drie grote machten heeft bevrijd. De macht van de zonde, de macht van de wet en de macht van Satan. God zegene zijn woord.